Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
Italië was in Europe, Chinchimuro, Panama.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Kirst-Jan van Nieuwenhuizen is hier weer, de reden dat je deze podcast hebt opgezocht. Hij is formatontwikkelaar, de man achter programma's als Desk to Question, tv-makelaar, Singletown. En hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. Maar één keer in de week dan komt hij naar deze studio en dan is hij ja, onze podcast-orakel. Goed dat je er weer bent. Mijn naam is Jelle Maasbach en deze aflevering hebben we Jasper Hogendoorn, de creatief directeur van IDTV. Ja, en zeg je IDTV, dan moet je op dit moment natuurlijk denken aan dit format.
De Verraders.
Maar de producent die maakt nog veel meer dan De Verraders. Zo loopt ook het onbekende, Race Around the World, Wie is de Mol en nog heel veel meer. Wat vind jij eigenlijk zelf het leukste? Want jij werkt voor een bedrijf dat wij elke keer ophemelen, hè? Vanwege alle successen.
Zeker.
Maar is er een format wat jij zelf het leukste vindt?
Nou, ik luister ook heel graag naar jullie podcast.
Kijk, nu al punten gescoord.
Ja, wat vind ik het leukst van die titels bedoel je?
Nee, van alles wat jullie maken. Je hebt bijvoorbeeld ook Atlas gemaakt. Dat is met Petra Grijze.
Klopt.
Daar heb ik vroeger mee gewerkt. Een van de leukste mensen uit de mediawereld. Vond ik ook een heel leuk format.
Maar... was ook heel leuk.
Ja.
Nee, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik... en Kirst-Jan zal het waarschijnlijk wel herkennen. Eigenlijk vind je de nieuwe dingen waar je mee bezig bent... vind je altijd weer leuker dan de dingen die nu op televisie lopen. Want daar ga je weer van aan, daar droom je van.
Mm-hmm.
En als het er eenmaal is, dan is het out in the open. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat is heerlijk als je... ja, als je dat uiteindelijk kunt delen. Maar stiekem ja, ben ik altijd alweer bezig met het volgende. En dat vind ik eigenlijk veel leuker. Want daar zit nieuwe energie in. Daar ga je van aan, daar ben je mee bezig, daar sta je mee op. Dus de nieuwe dingen die je nog niet ziet... zijn misschien wel weer leuker dan de dingen die nu op televisie zijn.
Maar daar kan je misschien ook nu niet over praten.
Nou, dat is natuurlijk altijd een beetje ingewikkeld. Maar dat is wel ten diepste, denk ik... wat veel formatontwikkelaars zullen herkennen... ja, de dingen waar je nu zelf mee bezig bent, daar ben je het meest enthousiast over.
Ja, eerst maar even, voordat we over al die formats gaan praten, eerst over jouzelf. Hoe ben je bij IDTV terechtgekomen?
Door een glimlach. En dat was als volgt. Ik heb altijd wel geweten dat ik televisie wilde maken, maar ik deed het niet. Ik werkte bij de publieke omroep, bij de EO zat ik. Ik deed daar van alles en nog wat, radio, marketing, events... maar geen televisie. En ik wilde daar heel graag weg. Ik wilde televisie gaan maken. Was op een najaarsborrel van de EO. En daar liep Karen de Groot rond. Toenmalig CEO van IDTV.
Ja.
En ik zag haar en ik dacht, shit, dat is... ja, ik wil bij haar werken. Maar ik kende helemaal niemand in de televisie. Dus het was een beetje ongemakkelijk. Dus ik stond recht tegenover haar. En ik denk, eigenlijk moet ik nu met jou praten. Want ik wil bij jou werken. Daar bleef het bij met een glimlach. En via kwam ik toch met haar in contact. Een collega van mij toen die zei... Karen, er is iemand die met jou wil praten. En ze zei, ja, zeker die gast die naar me stond te glimlachen op dat feestje. Ze zei, ja, dat klopt, ja. Nou, toen zijn we aan de praat geraakt. En ze zei, ja, wat wil je dan gaan doen? Ik zei, ja, ik wil televisie maken. Maar dat heb je nog nooit gedaan. Ik zeg, dat klopt, maar ik denk dat ik het wel kan. Dus ik ben wel bereid mijn contract op te zeggen als ik bij jou mag komen werken. Nou ja, en lang verhaal kort. Ze zei, nou, laten we het gewoon proberen. En dat was 8 jaar geleden en ik zit er nu nog steeds.
Nou, dan was het wel een hele goede glimlach. Want je bent creatief directeur daar geworden.
Ja,
zegt hij nu met een big smile op zijn gezicht.
Dat was de glimlach.
Ja.
Maar had je toen ook al programma-ideeën?
Ja, ik had wel ideeën. Was ik ook wel mee bezig. Sprak ze nu en dan wel eens met wat mensen. Onder andere met Lennart en Sipke van Tinken. Dat voelde gewoon heel goed. Daarmee bezig zijn. De kritieken krijgen en er weer aan puzzelen. Om het en te schaven om het beter te maken. Ik dacht, ja, dat is uiteindelijk wat me wel echt heel tof lijkt om te doen.
En wat doet een creatief directeur? Want het klinkt tof. Maar wat houdt je functie in?
Kijk, uiteindelijk is het belangrijkste, denk ik, voor ons. Kijk, bij IDTV vinden we eigen IP ontwikkelen heel belangrijk en ook heel leuk. En het gaat goed. Dus dat vind ik eigenlijk het belangrijkste van mijn werk. Dus samen met mijn team, een klein team, programma's ontwikkelen. Die proberen het zo goed mogelijk te pitchen.
Mm-hmm.
En dus te verkopen. En vervolgens meteen met de, met de gedelegeerde producenten en de rest van de teams nadenken. Hoe gaan we dat maken? Hoe gaan we dat maken? Dat het goed wordt. Dat we die kwaliteit krijgen waar we voor willen staan. Dat we er ook nog wat aan verdienen. Dat is ook wel fijn. En dat hele proces, dat begeleid ik.
Ja, en we zeiden het al. Een wereldhit hebben jullie nu al in handen. De volgende waarschijnlijk nog een paar. Maar voordat je daar komt, moet je ouderwets leuren met je format.
Ja.
Hoe gaat je dat af?
Ja, best wel goed, denk ik. Het zijn lange processen. Het zijn vaak hele ingewikkelde processen. Veel teleurstelling. Maar daarin denk ik dat ik wel goed in staat ben om niet op te geven, om door te gaan. Om steeds weer te zoeken naar een puntje dat je denkt van hier kunnen we het verschil maken. Zo kunnen we ze wel overtuigen. Ja, en de aanhouden wint. Het is een cliché, maar het is echt hartstikke waar.
Toen jij 8 jaar geleden bij IDTV begon, zat IDTV in een wat zwaardere tijd, zullen we maar zeggen. IDTV is natuurlijk ooit gestart door Harry de Winter, die ons ontvallen is. Was heel succesvol in de eerste jaren, vooral ook met drama, maar ook bijvoorbeeld een Lingo. Ja. En Taxi heeft hij ook gemaakt. Goede, leuke programma's. Daarna is het wat minder goed met IDTV gegaan. Wat hebben jullie veranderd de laatste 8 jaar, waardoor jullie in één keer weer helemaal on top zijn? Is het op een andere manier aangepakt?
Nou, ik denk wel dat we een jaar of 5, 6 geleden kwam Taco Reizemus. En samen met hem ben ik wel echt gaan zoeken van waarin kunnen wij het verschil maken ten opzichte van andere producenten.
En wat was dat?
In eerste instantie, kijk, IDTV staat denk ik al meer dan 40 jaar voor een hele hoge kwaliteit aan programma's. We maken veel programma's die we al heel lang maken. Denk Wie is de Mol, denk Rijdende Rechter, Bed & Breakfast, VT Wonen. Dat doen we goed. Dat zorgt ook wel voor dat zenders weten van die kwaliteit kunnen ze leveren. Maar in die tijd, een jaar of 8 geleden, was er weinig vernieuwing. En daarin zijn we gaan kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat klanten weer nieuwe dingen bij ons willen kopen. Ja, dat komt niet omdat opeens een kale gast uit Rotterdam zegt van dit is een leuk idee.
Nou, maar jij kwam 8 jaar geleden binnen. Misschien is het sinds dat jij binnenkwam, is het goed gegaan.
Nou, niet gelijk hoor. Niet gelijk. Dat is te veel eer. Maar kijk, het gaat uiteindelijk denk ik om vertrouwen. Om veel goed weten waar je klanten voor staan, waar ze naar zoeken. En wij dachten, Taco en ik dachten van laten we dan beginnen bij die catalogus van All3Media. Dat is ons moederbedrijf.
Mm-hmm.
Daar zitten hele goede formats in. Bijvoorbeeld Race Across the World komt daar nu ook weer uit. Juist op orde wat we voor SBS hebben gemaakt. Wat we nog steeds maken. Kijk, en daar zijn we eigenlijk weer begonnen. Van laten we nou eerst eens zorgen dat we nieuwe programma's kunnen maken. Zodat je weer vaker bij je klant aan tafel zit. Zodat je kunt laten zien dat je dat kunt. Dat je die kwaliteit kunt leveren. En als je dat doet, kijk, dan bouw je weer leverage op om nieuwe dingen te pitchen. Omdat je ook beter weet waar je klanten voor staan. En sindsdien ging dat steeds beter. Kwamen we weer vaker bij klanten aan tafel. Maakten we meer programma's. En in diezelfde tijd leerde ik Mark Pos kennen. Die toen nog zijn eigen bedrijf had. Samen zijn we dat hele avontuur van de Verraders begonnen. Dat duurde lang voordat het uiteindelijk het licht zag. Maar
ja.
We weten allemaal wat dat gedaan heeft. Ja, en dan gaat het gewoon steeds beter. En daaromheen hebben we ook andere dingen ontwikkeld. Sommige dingen succesvoller dan andere programma's. Maar zo gaat het altijd. Kijk, en dan gaat het weer aan. Dan gaat het weer bloeien. En nu natuurlijk helemaal. Met de Verraders is er wel echt een...
Nu zit je in een flow dat je een wereldhit hebt. En dat iedereen bij je langskomt. Waarschijnlijk ook uit het buitenland. Zijn er spannende dingen waar jullie mee bezig zijn voor het buitenland? Mag je daar iets over zeggen?
Nou, wat wel leuk is, tenminste dat vind ik zelf heel tof, is dat we een aantal jaar geleden werd er bij ons intern wel eens geroepen van die streamers komen eraan.
Ja.
Wij moeten daar toch zitten, we moeten daar pitchen. En ik had zoiets, Wat willen ze dan? Welke streamers gaan er echt toe doen, ook in Nederland? En welke niet? Waar zoeken ze naar? Vond ik moeilijk om in te schatten. We hadden ook, nou, waren echt met die verraders druk bezig en met een aantal nieuwe dingen. Dus ik zei, laten we nou heel even wachten. En we wisten ook eigenlijk niet waar we moesten zijn. En nu, begin dit jaar werd ik gebeld door Netflix vanuit de USA. Van, we gaan een heel bijzonder nieuw pitch traject opstarten. En voor maar een aantal producenten wereldwijd. En willen heel graag dat jij erbij bent. Ja, dat is natuurlijk wel tof.
Nou, meer dan tof.
Ja, dus in april zat ik in Londen. En met eigenlijk alle executives van Non-Scripted. Want ze zoeken steeds meer formats, ook bij Netflix. Wat wel een interessante ontwikkeling is. En daar hebben we gepitcht. En dat ging goed. Dus we hebben nu een development deal voor een nieuw format. Wat we zelf ontwikkeld hebben. Dat ziet er gewoon heel goed uit.
Dus je gaat wat op Netflix.
Ja.
Jesper ook in Doorn from the Netherlands. Ja. heeft gewoon, ja, dat is wel tof, zeg. Ja,
we zijn natuurlijk nog niet helemaal. Zoals het altijd gaat, is een proces. Maar het is wel zo dat we nu, gewoon zoals dat dan bij Netflix gaat, betaald krijgen om door te ontwikkelen. Ja, en ze vinden het idee hartstikke tof en interessant. Dus ja, dan denk ik van, zo eigenwijs ben ik dan wel weer. Ik kan me niet voorstellen dat het niet gaat lukken.
Nee. Wij hebben af en toe wat kritiek op de NPO over het lef wat ze hebben om in Nederlandse formats te investeren. Zeker op amusementsgebied.
Ja.
Misschien zijn ze het daar niet helemaal mee eens met mij, maar ik vind dat wel. Ik begreep dat de verraders, dat jullie 2 jaar lang met de verraders bij de NPO hebben geleurd.
Ja, dat klopt.
Waarom hebben ze dat uiteindelijk, wat was hun kritiek daarop? Was het te veel amusement en te weinig maatschappelijke relevantie?
Nee. Dat moet ik natuurlijk wel even graven. Het is helemaal waar. We hebben dat lang, Mark en ik zijn veel bij de NPO geweest. Om dat te pitchen. Ik denk dat de belangrijkste kritiek, zoals het in ieder geval in mijn geheugen zit, is dat ze toch niet helemaal zagen waarom het zo'n goed idee was dat je wist wie die verraders waren. Ze keken heel erg naar Wie is de Mol, wat we natuurlijk ook maken. Mm-hmm. Dat is kritiek die we veel gehoord hebben aan de voorkant. Die we ook kregen vanuit de kijkers bij de eerste aflevering 2-3 jaar geleden.
Dat het meespeelgehalte kleiner is.
Er is geen meespeelgehalte. Ja. En wij hebben echt altijd heilig geloofd in, je moet het juist wel weten. Want dan wordt het, dan ga je die psychologie zien en snappen.
Ja.
En uiteindelijk zei de NPO van we geloven toch niet in dat het echt gaat werken. En we hebben de koning van deze format, Wie is de Mol, hebben we. Dus we gaan het niet doen. We hadden pilots gemaakt. Ik denk dat we er wel 6 keer gezeten hebben. Ja. Met heel veel enthousiasme. En toch hebben ze gezegd nee.
Huur je dan ook BN'ers in voor zo'n pilot of zo?
Ja, dat hebben we gedaan.
Ja?
Ja. Ik heb het zelf toen gepresenteerd.
Oh, echt?
Daarop hebben we het zeker niet verkocht.
Dat is ook even.
Maar dat was ontzettend leuk om te doen. Maar je zag daar al gewoon in die speltest. Het was super simpel. Half uurtje. Maar je zag gewoon wat het deed met mensen.
Ja.
Ja, en dat was natuurlijk fantastisch. En uiteindelijk, dat ging ook niet van de een op de andere dag. Maar toen Peter van der Vorst en zijn team dat zagen. En onze pitch hoorden en we hadden al met hun nagedacht over hoe zou het bij RTL goed passen. Nou, toen zagen ze die pilot.
Maar je moet blijven vertrouwen. Dat heeft Kirsten ook al heel vaak verteld. Die heeft ook natuurlijk formats die hij niet in 1 keer verkocht. En uiteindelijk verkocht hij die. Maar je moet de hele tijd maar blijven vertrouwen. Want je wordt het afgewezen. Het is alsof je in de kroeg staat en 10 vrouwen achter elkaar zeggen. Nou Jasper, gaat het niet worden. En dan de 11e wordt de vrouw van je leven, zeg maar.
Ja.
Maar het is wel pittig, lijkt me dat elke keer die teleurstelling op teleurstelling.
Ja.
En toch op je volhouden.
Ja, dat is echt essentieel. Ja. Je moet er zo hard in geloven. En het is ook super moeilijk. Ik denk wel eens van, als je een format ontwikkelt, dan is het alsof je verliefd wordt.
Ja.
Weet je wel, het is echt gewoon, je gaat helemaal bruisen. Je denkt, ik heb het. Maar het moeilijke is natuurlijk dat je, denk ik, als je, ik ben al heel lang heel gelukkig met dezelfde vrouw. Nog steeds verliefd op hem, maar gewoon dat gevoel, dat eerste gevoel. Het moeilijke is natuurlijk, op het moment dat jij verliefd op iemand bent, dan is dat alles. Dan is dat de waarheid. Dan is dat de mooiste vrouw of de mooiste man die er bestaat. Maar feitelijk is dat misschien helemaal niet waar. Of als je de hele groep zou vragen, is het niet zo. En het moeilijke is natuurlijk dat je in die flow ook alles goed vindt.
Mm.
En je krijgt kritiek. Ja, en dan is dus de vraag, wat is kritiek waar je iets mee kunt, waarvan je denkt, ja, dat klopt, dat moet ik veranderen.
Ja.
En wat is kritiek dat je denkt, ja, dat kun je nu wel vinden, maar ik hou hier aan vast, want dit is de essentie. En dat hele proces is een gevecht met jezelf, denk ik, met de mensen om je heen, maar ook met je klanten.
Ik vind het heel knap hoor, maar dat heb ik al vaak gezegd. Jullie staan dan wel echt stevig in je schoenen, dat je elke keer door blijft gaan en dan toch die hit creëert. Maar wel terecht punt wat Kirsten net aanhaalt van de NPO heeft het afgewezen. Maar dan denk ik, hebben ze nu spijt en kan je nu misschien andere formats dan weer makkelijker aan ze sluiten? Of werkt dat niet zo?
Of ze spijt hebben, dan moet je aan hun vragen.
Dat lijkt mij wel, toch?
Lijkt mij ook, ja.
Ja. Dat lijkt me eigenlijk
ook. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat niet hebben. Maar ze zouden eigenlijk nu aan jullie deur moeten rammelen en zeggen, breng de volgende. Kijk, wat ik jammer vind, en blijf ik zeggen, is je hebt een deal met, dat vind ik niet jammer overigens, als je een deal hebt met Netflix, je hebt een groot succes bij RTL, wat natuurlijk geen Nederlands bedrijf is eigenlijk. Terwijl eigenlijk moet gewoon die NPO die hits betalen en mee ontwikkelen. Dat is een taak van de NPO om gewoon die creativiteit in Nederland ook te stimuleren.
Ja.
En nu zie je dat succesvolle bedrijven gaan naar andere partijen toe. En het zijn vaak buitenlandse partijen die ook rechten krijgen. Ja, dat is gewoon los van het feit dat idee er dan komt, dat is hartstikke tof.
Maar het is wel een risico dus.
Het is gewoon eigenlijk heel jammer. Dus daarom zeg ik ook van NPO moet gewoon veel meer daarop zitten en moet gewoon nu bij IDTV op de stoep staan en zeggen, goddomme, wij willen nu die volgende hit hebben.
Mm-hmm.
En je ziet dat ze dat volgens mij, die NPO blijft gewoon achterover zitten en kom maar langs. Maar ze doen zelf heel weinig moeite. Dat vind ik doodzonde.
Ik denk wel dat daar wel een kern van waarheid in zit. En het is ook gewoon wel heel ingewikkeld. Kijk, vanuit onszelf, wij zijn denk ik met een aantal hele mooie ideeën bezig. Ook, nou, we hebben net weer een pilot opgenomen voor RTL voor een nieuw programma. Nou, dat ziet er echt heel goed uit. Zijn we heel enthousiast over.
Weer RTL.
Hartstikke verliefd.
Ja, weer RTL.
RTL,
ja,
maar,
ja,
dat,
maar kijk, voor ons is het. Ja, maar RTL, voor ons is het gewoon zo. Wij zoeken gewoon naar de beste launching partner voor nieuwe programma's. En ik vind daarin dat RTL dat gewoon echt heel goed doet. Er zitten goede mensen, zitten goede makers. Ralf de Beurs, Paul Kormond, die eigenlijk betrokken zijn vanuit de RTL Creative Unit om mee te denken. Oké, goed idee, maar hoe past het nou bij onze zender? Dat is heel belangrijk. Dat vind je niet overal. En zij zijn ook in staat. Want het is natuurlijk een. Kijk, zo'n hit creëer je niet. Ja, je creëert het format en je creëert het idee. Maar het feit of het ook echt slaagt en echt meteen zo groot is, dat zijn van zoveel factoren zijn daarvan afhankelijk. De marketing, de plek in het schema. Gewoon hoeveel steekt zo'n zender, hoeveel energie steken ze erin om het zo groot te maken. Ja. Kijk, en dat doet RTL gewoon heel goed. En dat is bij de publieke omroep gewoon echt wel ingewikkelder. Niet alleen vanwege, denk ik, de ruimte in het schema, maar ook vanwege toch de betrokkenheid van publieke omroepen die wel andere belangen hebben. En ja, mijn bescheiden mening is dat bij de NPO ingewikkelder is. En dat je creatief gezien toch een beetje in een moeras belandt.
Misschien ook kortere lijntjes. Je hebt Peter van der Vorst. Dat kan zo zijn dat hij jou een appje stuurt. Nou, die zal misschien wel echt bellen. Van, ik heb weer een gat in mijn programmering. Of ik.
Nou, meestal is het andersom.
Ja, dat jullie
hem. Meestal zeggen wij van, Peter, we hebben weer iets.
Ja?
Ja, ja.
En dan mag je langskomen.
Ja, dan mogen we langskomen. Of we zijn vanwege een ander programma zijn we er. En dan. Nou, dan hebben we wel eens dat die. Heb je nog iets? En dan denk ik, ja, eigenlijk wel. Ja,
nou, maar het is ook niet zo gek. Ik bedoel, De Verraders, De Onbekende, Race Around the World. Het is allemaal. Het zijn allemaal hits bij RTL. Dus dat RTL bij IDTV op de stoep staat. Of ze graag wil zien langskomen, dat is evident. En dat snap ik ook. Zij zullen voor RTL de komende tijd dingen blijven maken en nieuwe dingen komen. Zo werkt dat gewoon.
Ja.
En NPO moet gewoon veel meer moeite doen om naar IDTV. IDTV is op het moment hot. Daarop inspelend, tenzij jij nog verder wil over dit onderwerp, is natuurlijk nu de vraag. En daar hebben we het bij de introductie eind vorige week eventjes over gehad. IDTV staat te koop.
Ja.
All Three Media. Nou ja, IDTV is op dit moment natuurlijk de parel in het pakket van All Three Media. Daar hebben jullie heel goed voor gezorgd de laatste 2-3 jaar. ITV schijnt de belangrijkste partij te zijn die jullie wil kopen. Ik weet dat je er niet heel veel over kan zeggen, maar je zou wel wat zou je ervan vinden als ITV jullie zou kopen?
Voor ons zijn het ook geruchten, dat is oprecht waar. Wij weten er heel weinig van. Het is ergens hoog over belangrijke mensen in
Engeland States
en Engeland die daarover praten.
Ja.
Maar het gerucht van ITV hebben we zeker ook gehoord. En ik denk ook wel dat dat waar is. Wat zij ervan vinden, ik vind het ingewikkeld. We hebben het natuurlijk echt wel over intern. Het is ingewikkeld omdat je niet weet wat er gaat gebeuren. Blijf je standalone opereren onder een groot merk als ITV? Of gaat dat toch op korte of lange termijn in elkaar over? Ja, het is heel ingewikkeld. Het is een grote partij. Maar dat is All Three ook. Wij weten goed wat de voordelen zijn, denk ik, van onderdeel zijn van zo'n grote partij. Zeker als je formats wil ontwikkelen en internationaal wil wegzetten. Dus dat zal zeker kansen bieden. Ik vind het ingewikkeld. Het is ingewikkeld omdat je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren wat het betekent.
Bij All Three weet ik een beetje dat jullie best wel veel vrijheid hebben. Ja. Hè? Het is een fijne partij om mee te werken.
Zeker.
In die zin niet heel Engels, zal ik maar zeggen. Engelse partijen willen over het algemeen best wel veel controle hebben.
Mm-hmm. Ja.
Zijn niet de makkelijkste partij om mee te werken. Dat denken mensen vaak, maar dat is echt niet zo. Maar All Three is daar een redelijke uitzondering op, dat jullie echt best wel heel veel vrijheid krijgen.
Dat klopt.
Ben je niet bang dat als ITV het overneemt, wat een veel grotere partij is, die natuurlijk al heel veel grote programma's hebben, dat die vrijheid wat beperkt gaat worden?
Als dat gebeurt, dan zou ik dat wel jammer vinden.
Ja.
Tegelijkertijd denk ik, en dat zeggen we ook intern, we kunnen niet anders dan uitgaan van onze eigen kracht. En die is best goed op dit moment. Dat weet zo'n partij als ITV ook. Zolang we daarvan uitgaan en gewoon goede dingen blijven ontwikkelen, dan zal dat links of rechtsom zal er ruimte voor zijn.
Maar bij ITV gaan misschien niet bij alle luisteraars een belletje rinkelen, maar noem eens op, die hebben echt gigaformats al.
Nou, The Voice is natuurlijk van ITV.
Ja.
In Nederland zit een hele grote producent van ITV, waar Karin de Groot nu de directeur van is, directrice. ITV heeft een aantal schandalen achter de rug. Nu, of nog niet eens achter de rug. The Voice was natuurlijk, maar in Engeland speelt een heel groot schandaal met Ochtend TV, waar ook ITV bij betrokken is. Dus ITV heeft best wel een hoop problemen. Maar het is een hele grote partij. Heeft ook zijn eigen zenders. Met All Three erbij worden ze echt een hele grote partij. Een van de grootste misschien wel in de wereld.
Ja.
Dus dat is interessant. Daardoor krijgen ze heel veel power. Maar vaak bij dat soort hele grote partijen is dat ze ook heel log worden. Hè? Net als een olietanker.
Ja.
Dus de vraag inderdaad is, hou je je autonomiteit een beetje? En kan je een beetje vrij laveren daarbinnen? Dus dat wordt heel spannend. We doen nu alsof ITV jullie al gekocht heeft. Dat is zeker niet het geval.
Zeker niet, nee.
Dus voorlopig.
Denk jij dat het doorgaat? Jij kan er wel wat over zeggen natuurlijk.
Nou, ik denk als de geruchten zo sterk zijn, acht ik de kans best wel groot. Dus dat soort geruchten komen niet zomaar uit. Dus ik denk dat de kans best wel groot is dat het gaat gebeuren. De vraag is welke andere partij. Je hebt ook nog Banijay natuurlijk, wat inmiddels waar Endemol onderdeel van is. Dat is een hele grote partij wereldwijd. Die zal ongetwijfeld ook naar All Three Media kijken, omdat het gewoon een interessante partij is nu. Zeker door zo'n hit. En de partij wordt natuurlijk heel interessant. Dat was bij Endemol destijds ook toen het Big Brother had. Toen wilde iedereen Endemol overnemen. Telefonica heeft toen Endemol gekocht voor 5 miljard. Nu All Three zo'n grote hit heeft als De Verraders. En daarnaast echt nog wel heel veel andere interessante formats. Je noemde er een paar, zeker een aantal van IDTV. Maar All Three heeft veel meer goede formats. Dan worden ze in één keer heel interessant voor grote partijen. Dus als het ITV niet wordt, dan zal het zomaar eens Banijay kunnen zijn.
Ik ben gek op Ruud Hendricks. Ik heb met hem samengewerkt bij BNR. Die zei met een big smile, ik had aandelen. Dus het was heel leuk. Ik weet niet of jij aandelen hebt.
Nee, dat is een pijnlijke vraag.
Nou, dat zegt genoeg. Nou, dit is jammer. Dat is dan weer niet goed onderhandeld, Jasper.
Dus ik ben nog zo van leren, mannen.
Ja. Hey, jij vertelde, jullie maken voor Talpa, maken jullie mijn huis. Hoe heet het ook?
Je huis op orde.
Je huis op orde. Maken jullie meer dingen voor Talpa?
VT Wonen.
VT Wonen al heel lang.
Succes.
En dat doet het goed.
Ja, dat doet het goed.
Lingo hebben we natuurlijk gemaakt de afgelopen jaren. Wat nu helaas weer gestopt is.
Ja.
Overigens wel internationaal weer heel grappig.
Heel goed doet.
Weer, en de opmars weer bezig, hè?
Ja, ik heb dat toen... Zelf ben ik bij John de Mol geweest om daar om dat weer te pitchen en een beetje aan te passen. En sindsdien, het loopt nu gewoon primetime CBS in Amerika.
Met RuPaul?
RuPaul presenteert het, ja. Dus dat is echt wel heel interessant. Dus dat zijn een aantal programma's die we doen. Zijn ook wel weer met wat nieuwe dingen bezig. En wat ik heel leuk vind, ik ben naast mijn werkzame leven klus ik graag. En we zijn met een heel tof nieuwe klus-reality-programma bezig.
Voor Talpa?
Dat gaat bij Veronica komen in het najaar.
Oh, wat grappig.
Ja, echt heel leuk. Ja, we hebben 3 gasten gevonden. Gewoon super tof. Nou, je hebt het vast gehoord, maar Rotterdam en omgeving, daar hou ik van. Daar komen ze vandaan en het wordt echt, wordt echt heel tof.
Gewoon knallen met 3 Rotterdamse bouwers.
Gewoon lekker gaan. Gewoon lekker bouwen.
Leuk.
Heerlijk.
Nu is het gerucht die vorige week bekend werd. Dat,
je bent echt van de geruchten.
Ja,
jij bent de onderzoeksjournalist van Amsterdam geworden.
Nou, het gerucht is dat Hans Klein en... Frans Klein en Remco van Wesselo gepolst worden om daar de programmaleiding te gaan doen bij Talpa. Dat zou wel weer bijzonder zijn. Niet zozeer voor Remco van Wesselo, die heeft vaker voor John de Mol gewerkt, maar Frans Kleine volgens mij nooit. Denk jij dat meer mogelijkheden gaat geven voor IDTV? Want jullie hebben natuurlijk vaak bij Frans Klein gezeten en ook met Remco als hij bij Talpa aan de slag gaat.
Nou, ik denk qua mogelijkheden maakt het niet zo heel veel uit. We hebben inderdaad wel gewoon goede relaties met deze heren. Maar ook met de mannen die er nu zitten. Dus daar zie ik niet zoveel verschil in. Maar het is een interessante...
Ja, toch?
Het is een interessante...
Zou wel een goed tandem kunnen zijn, toch?
Nou, het was een goed tandem. Het is natuurlijk nu ligt een beetje stil omdat Frans thuis zit, zover ik weet.
Ja.
Maar dat was zeker wel een goed tandem. Goed mee te praten, veel ervaring natuurlijk.
Het lastige is natuurlijk bij Talpa dat er iemand boven staat die uiteindelijk bepaalt wat er gebeurt.
Ja, die schijnt nogal invloed te hebben.
Die schijnt invloed te hebben. Dus
en hoe schijnt die te heten dan?
Ja, iets met de mol aan het einde, toch, volgens mij. Ja. Dus dat wordt voor iedereen een uitdaging. Toen Erland bij Talpa ging werken, kon die ook niet een potje breken, volgens mij. Terwijl die bij RTL toch heel succesvol was. Maar daar heb ik ooit wel een keer een aflevering gezegd. Hè, dat John gewoon moet het wat meer overlaten aan andere mensen.
Ja, want hij heeft een goede directeurtje natuurlijk, hè, die VI groot heeft gemaakt. Hij heeft echt wel goede mensen daar rondlopen.
Ja, dus als hij wat meer afstand zou nemen en die Frans en Hans en Frans en Remco, die zouden daar mogen gaan cheffen, zou het misschien wel eens wat meer kans maken ten opzichte van RTL en de NPO.
Je hoeft geen namen te noemen, maar is het soms ook niet lastig dat je bij bepaalde mensen moet pitchen en dat je denkt, oh, die snapt mijn idee helemaal niet. Als je met een verrader, met een ander goed format, met een klusformat.
Dat is zeker ingewikkeld, maar dat is ook onderdeel van het proces en daar moet je dus wel handig mee omgaan.
Ja, ook daar moeten jullie goed mee omgaan.
En ook daarin dus wel, want ook al zeggen ze natuurlijk vaak dingen die je niet wil horen, want je wil gewoon dat het lukt, je wil dat het slaagt. Elke keer als je gaat pitchen, denk je, dit is de dag dat we het gaan verkopen. En dat is natuurlijk 9 van de 10 keer is dat helemaal niet zo. Dus het is ook wel zelfkritisch zijn, denk ik. En zoeken van, ik ben het er wellicht niet helemaal mee eens. Maar wat is de essentie van wat ze willen vertellen? Waarom ze nu nog niet beslissen? En wat kunnen we daar weer mee? Dat is wel het spel wat je altijd speelt.
Mm-hmm.
Maar frustrerend is het zeker.
Ja. Bij de verraders zei je van heel veel mensen zeiden, de kijkers mogen niet weten wie de verraders zijn. Snap ik, want dat werkt natuurlijk bij de mol heel goed.
Ja.
Dat hebben jullie niet doorgevoerd, wat ik knap vind van jullie om gewoon vast te houden. Is er een hele belangrijke tip geweest waarvan jullie gezegd hebben, dat was misschien wel iets wat we veranderd hebben, naar aanleiding van kritiek van een zender? Wat er toen veranderd is aan de verraders?
Nou nee, eigenlijk niet. Kijk, behalve dan, vanaf het begin heb ik, ik zat laatst nog eens terug te zoeken. Gewoon het systeem, de gamestructuur van de verraders die denk ik essentieel is. Die heb ik in het begin al helemaal uitgeschreven. En die staat nog steeds voor 80-85% in hoe het programma nu wereldwijd die hit is die het is geworden. Wat denk ik heel belangrijk is geweest, in ieder geval met RTL, is dat we met hen best lang hebben nagedacht over, maar wat wordt de arena waarin we het gaan vertellen?
Ja.
En daarin is wel het team van Peter en hij zelf ook trouwens wel belangrijk geweest. Omdat wij ooit zijn begonnen op een schip. En we hebben het in de woestijn gepositioneerd. Ja. En we hebben het in de toekomst gepositioneerd. Ja. En een beetje in de Peaky Blinders-achtige setting. Ja. Hebben we allemaal over nagedacht. Elke keer weer van maar, en elke keer was het spel was gewoon wat het nog steeds is. Het heette gewoon elke keer wat anders. Toen wij het pitchten bij de eerste keer bij RTL, heette het Verraad van Marrakesh. Was het in de woestijn. Het was gewoon precies hetzelfde programma, maar wij dachten op dat moment, oh, misschien moet het wel daar zijn. Misschien maken we daarmee het verschil. En dat zag Peter bijvoorbeeld helemaal niet zitten. En toen raakte toch aan de praat van, ja, zou het niet in een kasteel moeten zijn in Schotland? En nou ja, toen hebben we daar, zijn we daar uiteindelijk op doorgegaan. En toen kon het ook niet meer het verraad van Schotland. Toen zei ik, ja, maar dan moet het gewoon de Verraders heten.
Ja. Daar ben ik wel benieuwd naar. Dat is dan een vraag aan jullie allebei. En begin ik met Jasper, want ik heb dit verhaal bijvoorbeeld ook gehoord over The Voice. Dus een John de Mol, die verzint The Voice. Mm-hmm. En die merkt dat dat niet helemaal loopt. En dan zegt, zo wil het verhaal, Roel van Velsen, je moet met de stoelen omdraaien en dan slaan. Wat echt de kracht is. Dus iemand komt met een aanpassing. Stel dat Peter zegt, het moet in een kasteel. Dan verandert hij misschien iets aan het format. Deelt diegene dan mee? Of is dat gewoon...
Nou, in het geval van RTL wel, ja. Maar dat is ook gewoon heel normaal. Kijk, als wij nieuwe formats pitchen bij waar dan ook... Mm-hmm. Dan is het tegenwoordig altijd zo dat een partij als RTL bijvoorbeeld zegt... ja, maar wij willen wel meedelen in de rechten. En dat vind ik ook niet gek, omdat zij investeren ook mee. Kijk,
zijn de etalage natuurlijk in feite.
Zij zijn de etalage, zij betalen ons voor iets wat nog niet bestaat. Dat is ook een gok van hun kant. Zij steken veel geld in de promotie die... gewoon ontzettend belangrijk is voor het creëren van een succesvol programma. En dat ze daar iets voor terugvragen, dat vind ik niet zo raar.
En dat is niet 50-50, dat is wel een iets minder percentage.
Gangbaar is in principe wel 50-50. En daar heb je het natuurlijk met elkaar over. Ja. Van hoe liggen dan die belangen? Ja. Kijk, wij investeren heel veel in de creatie. Er zit jaren werk in en dus heel veel geld en tijd... waar je in principe niks voor terugkrijgt. Dat is... Daar kunnen we nog wel eens langer over hebben, maar dat is wel hoe het systeem werkt. Ja. Ja. En op een gegeven moment als een zender zegt, nou, wij durven de gok aan, want zij nemen een gok. Want natuurlijk zeg ik dat dit het allerbeste is wat je ooit kunt bedenken, maar ja, het is geen wetenschap.
Nee.
En dat ze daarop investeren en dus zeggen, ja, wij willen daar een deel rechten voor terug. Ja, dat is niet zo heel raar. En daar profiteren ze dus nu hartstikke van. Want er wordt goed aan verdiend aan de Verraders Internationaal. En RTL verdient daar ook gewoon goed geld aan.
Ja. Ja, dat is. En streamers die vragen vaak nog meer. En Netflix die wil gewoon 100% van de rechten.
Ja.
Dus dan moet je als producent...
Ja, dan verdien je maar één keer eigenlijk. Dat...
Ja, er zit wel een soort van systeempje in. Dat als het naar meer landen gaat enzovoort. Maar voor de creatieven is dat niet de meest ideale vorm. Er zijn meer gesprekken geweest al jarenlang over hoe hoog dat percentage mag zijn van zenders. En er is bij de vereniging van producenten ten opzichte van de zenders ooit wel schat over... misschien moet dat maar maximaal 15% zijn. Ik vind 50%, maar ja, ik heb natuurlijk een belang, vind ik nogal pittig, wat een zender krijgt. Hè? Want een zender heeft natuurlijk ook een machtspositie.
Ja.
Het zou voor mij wel wat minder mogen zijn, maar ik breek natuurlijk voor eigen parochie hier. Je hebt het eventjes over als iemand een belangrijk element inbrengt in een format, moeten ze dan recht hebben? Ik vind van wel. Ik vind in het geval van The Voice zijn die draaiende stoelen essentieel.
Dat is toch essentieel.
Ik weet niet hoe dat is opgelost. Ik heb ooit wel eens gehoord dat Roel van Velsen wel wat heeft gekregen daarvoor. Ik weet niet of hij echt rechten in het idee heeft gekregen, maar hij zal ongetwijfeld betaald zijn ervoor. Maar dat soort elementen zijn essentieel. Kijk, het lastige is, hoe steek je dat in als producent als je gaat brainstormen? Ik word soms als ingehuurd en vraag dan een dagprijs of een uurprijs. En alles wat ik dan roep is gewoon van de producent. Ja, daar kan ook een briljant idee bij zitten. Bij mij natuurlijk heel vaak.
Ja. Dus, continu.
Dus ja, dan ben je dat gewoon kwijt. Dus dat is wat het is. Je kan ook afspreken, we gaan hier met z'n allen in qua hoeveelheid rechten.
Nou, ik ben altijd geïnteresseerd in de cijfertjes. Maar ik vind dit is wel belangrijk, inderdaad. Want RTL is de etalage. Dat was natuurlijk ook...
Ja, in het geval van een setting van een format vind ik dat is nog wel discutabel. Want ik vraag me af of de setting is zeker belangrijk in dit geval. Maar ik vraag me af, was de setting iets anders was geweest, of het dan geflopt was. Ik kan me niet voorstellen. Nee, de verraders.
Nee, het format is gewoon wel sterk.
Ja. Het is overigens ook niet dat het vanwege een setting of zo...
Het is de combinatie van factoren die maakt.
Je gaat gewoon met elkaar een gesprek aan. En je en op een gegeven moment zegt in dit geval RTL van, nou, wij willen het doen. Maar dan willen we wel meedelen. Ja. En het gaat niet om wie heeft wat geroepen of wat dan ook. Nee. Niet in zo'n geval.
Nee.
En dat is wat iedereen nu gewend is. Dus ik bedoel dat een zender 50% vraagt. Ik ben gelukkig ook bij zenders geweest die minder hebben gevraagd. Dus dat is ook fijn als ze zeggen van, we willen een derde bijvoorbeeld. Maar jaren geleden toen ik That's Question had bedacht, toen voor de EO in dit geval. Jij bent ooit begonnen bij de EO. Dat is al heel lang geleden, That's Question, meer dan 20 jaar geleden. Toen hebben ze helemaal geen rechten gekregen. En dat waren nog eens tijden. Hè?
Dat was interessant. Ja,
later is SBS of EO wel bij ons teruggekomen en gezegd, we willen toch eigenlijk wel wat rechten van dat format hebben, toen het een succes werd. Ook de producent wilde geen rechten. Stokvis TV, René Stokvis, wilde geen rechten. Toen het verkocht werd aan het buitenland, kwam die bij ons terug en zei, ik wil toch weer rechten. Toen zeiden we, ja, nu is het te laat.
Ja, nee, is te laat, ja.
Ja. Goede deal was dat.
Ja, dat was een goede deal.
Goede deal.
Maar niemand geloofde daar toen in, hè, in dat spelletje, That's the Question. En zeiden allemaal van, nee, we hoeven geen rechten. Nou, daar hebben ze zich op verkeken.
Maar dat is natuurlijk gewoon vaak het ding.
Ja.
Dat als er niemand in gelooft, is het makkelijker. En wij merken dat nu ook. Ja, nu wil opeens iedereen werken. En gaat iedereen opeens nadenken. Oh ja, we moeten ook nadenken over die hoe het zit met die rechten en die rechten en die rechten. Want ja, er gaat gewoon veel geld in om.
Als het een hit
iedereen
wordt.
Iedereen wil een graantje meepikken.
Ja, ja. Hey, over toekomstige rechten dan maar gesproken. Je zegt dus dat je met iets leuks bezig bent voor Veronica. Een ander programma had je het over waar je dan niet veel over kon vertellen. Netflix. Zou je kunnen zeggen, nou, je hebt alles al binnen, of zijn er nog dingen waar je van droomt?
Nou, dus we zijn nu met een aantal dingen dus bezig. Eén dus voor RTL en ook dat Netflix ding. Ja, laten we eens maar zorgen dat het er komt en dat het zo goed wordt als dat het in mijn hoofd zit.
Want wanneer kunnen we dat dan verwachten?
Dat is een droom natuurlijk.
Dus ja. Dat is pas over een jaar dan of over twee jaar?
Nou, ik denk het programma van RTL is nog niet helemaal rond. Maar er is veel enthousiasme. Ziet er goed uit. Ik denk dat we dat dit najaar op gaan nemen. En dat dat volgend jaar dus ergens op de zender te zien zal zijn. Dat is mijn verwachting. En Netflix, ja, denk ik eigenlijk ook. Eind 24, zoiets.
Jullie worden nu heel veel gevraagd natuurlijk voor reality, adventure. Ja. Adventure reality genre. Waar de mol en de verraders onder geschaard wordt. Is er een genre wat je zou willen maken wat jullie nog niet zoveel doen?
Nou, niet wat we nog niet zoveel doen. Wat ik wel vind is, ik hoor heel veel terug. En ergens is dat, nou, iets om trots op te zijn, dat de zenders helemaal plat gepitcht worden met adventure reality. En dat er altijd wordt gezegd, nou, het is een beetje zoals de verraders, maar dan net even anders. Nou, dat is een mooi compliment. Tegelijkertijd heb ik zelf zoiets van, ja, ik denk en ik weet ongeveer wel wat er allemaal besteld is. Dat is dus echt heel veel adventure reality voor de komende jaren. Zit lang niet allemaal van ons, wat prima is. Maar ik ben dus vooral met mijn team bezig van, wat is het volgende ding? En dat, nou, wat we dus voor RTL is echt een heel nieuw genre.
Wat denk je dat het volgende ding is?
Nou, dat wat we zelf mee bezig zijn, ga ik niet zeggen. Want dat is niet slim, ben ik ook achtergekomen. Nou, ik denk dat, tenminste, dat vind ik voor onszelf wel interessant. Factual Entertainment is een ding waar wij de laatste jaren, wat we maken met De Rijdende Rechter en Bed & Breakfast bijvoorbeeld. Maar dat zijn natuurlijk ook titels die al zo lang lopen. Daar zou ik wel iets nieuws aan toe willen voegen. Ja. Als je kijkt hoe Married at First Sight de wereld heeft veroverd. Kopen zonder kijken doet het natuurlijk hartstikke goed. Dat genre is denk ik heel interessant om daar weer iets nieuws op te ontwikkelen.
Ja. We zijn er bijna, maar eerst naar onze grote vriendin.
Zou het hier werken?
Twee keer op rij kwam Lisette van Diepen met een format dat hier niet zou werken. Je was nogal onverbiddelijk.
Keihard.
keihard. Wat denk jij voor deze keer? Ze zinspeelde al een beetje erop dat deze zin niet zou worden.
Ja, maar kijk,
je weet het niet.
Mensen vragen wel eens van, weten jullie iets ervan? We weten echt niet waar ze mee komt.
Niet waarmee ze komt.
Dus ik ben heel benieuwd. Maar ze gaf inderdaad al een hint van, dat zou zomaar zijn derde nee op een rij kunnen worden. Dus...
Ja, maar daar heb ik ook weer een hele goede reden voor verzonnen ondertussen. Want ik had een week de tijd. Hè?
Ja, Lisette van Diepen, je hoort haar stem.
Hi, hi.
Aankoopmakelaar, vriendin van de show. Wat kunnen we nog meer vertellen?
Ja, topper internationaal.
Nou, stop maar.
Wat heb je
want
het
begint ze weer te blozen. Stoppen met die actie. Oké, het is zomer, dus we gaan naar Frankrijk. We hebben nog niet zo heel veel formats die van oorsprong uit Frankrijk komen besproken. Dus dat vond ik heel leuk. En dit format heet Le Cinquante, de 50. En dat is gelanceerd op W9. Dat is het zusje van MC's. En dat zit allemaal in de RTL groep. Het is commerciële zender. Dit is een dagelijks format dat daar een uur draait. Nou, dat kunnen ze, want in Frankrijk kunnen ze heel makkelijk een uur vullen met praten en nog meer praten en dan ruzie maken en meer praten. Dit is een reality format opgenomen in een kasteel. Kastelen echt wel hot op het moment als setting voor een reality show. Sfeer natuurlijk per definitie altijd heel spannend. Mm-hmm. We nemen 50 influencers. Die laten logeren op dat kasteel. Die gaan daar slapen. Nou ja, met alles erop en eraan natuurlijk. Elkaar leren kennen. En zij krijgen opdrachten. Spelopdrachten. Zowel fysieke spelletjes als mentale spelletjes. Van de gastheer van het château. En dat is een heer. Die blijft lopen de hele aflevering. De hele serie met een leeuwenmasker. Nou heb ik niet de hele serie van begin tot het eind gekeken. Dus ik weet niet goed of dat daarna een hele specifieke rol heeft. Of dat hij die af gaat doen. Maar in ieder geval, de afleveringen die ik zag, loopt hij, want het is een mannelijke stem, opdrachten te geven en af te luisteren en mee te doen met een groot leeuwenmasker op. Er valt er elke week eentje af en er is uiteindelijk een winnaar die een grote geldprijs krijgt. En wat de zender doet is, die nodigt de kijker thuis uit om lid te worden van de club van één van die 50 influencers. En dan kunnen ze uiteindelijk van degene die de totale prijs wint een stuk van dat geldprijs winnen. Ja. Hele slimme manier om op die manier nieuwe kijkers, extra kijkers, kijkcijfers. Nou, dat is gelukt in Frankrijk, want het is absoluut gelanceerd met hele goede kijkcijfers. Ik geloof dat het best scorende, nieuw best scorende format was sinds een aantal jaar. En wat er nu is gebeurd is dat is gaan reizen. Dat wordt op Telemundo gedaan. Daar zijn ze nu mee bezig. En dan gaan ze dus de eerste Spaanstalige versie maken voor de Amerikaanse kijker. Dan hebben ze de influencers gewisseld door een ster, een telenovela ster of een Spaanstalige zanger. En dan kunnen de mensen thuis van hun ster als fan meekijken en mee proberen te doen om daar een stuk van die geldprijs te winnen. En waarom noem ik hem op, toch? Want op zich denk ik van ja, in de pool. Nee, dit stuk moet jij zeggen. Ik zeg nog even helemaal niks, Kirsten-Jan. Waarom heb ik hem meegenomen? Omdat ik denk, los van de Franstalige versie, is er dan straks een Spaanstalige versie. En als dat werkt, dan is de kans ook heel groot dat hij gaat reizen naar Latijns-Amerika. En dan wordt het voor de eigenaar van dit format heel interessant. Want daar doen ze dit soort formats per definitie dagelijks. En dan bestellen ze er geen 20, zoals je hier wellicht zou krijgen. Maar dan beginnen ze eens een keer met 80 afleveringetjes. Ja. Dus dan wordt het commercieel gezien ineens heel interessant. Daarom nam ik hem mee, Le Cinquante.
Ja, nou ja, dat is interessant natuurlijk. Het speelt een beetje in op het succes van de Verraders. Hè. Daarom hebben ze natuurlijk gekozen voor een kasteel. Kastelen genoeg in Frankrijk. Daar kan de familie Meiland over meepraten. Dus in Nederland hebben we al de presentator voor Talpa. Het gegeven, eigenlijk het leukste van het format vind ik dat element dat kijkers eigenlijk kunnen gaan wedden op een van de spelers.
En dus gaan meedelen.
En meedelen. Dus als je slim kiest en wat...
Van kort grappig onderdeel.
Ja, en je hebt best kans dat je op meer mensen kan gaan inzetten. Misschien moet je betalen, hè, vermoed ik. Dat je, zodat
maar dan werkt dat al niet meer in Nederland, toch? Juridisch gezien, of wel?
Ja, nou ja, goed. Kijk, je kan je kansen spreiden dan natuurlijk. Maar misschien hebben ze die regel ingevoerd. Je maar op één iemand mag wedden. Je moet waarschijnlijk ongetwijfeld inbellen en dan een bedrag betalen. En dan mag je dus eigenlijk neem je een lot. Hè? Ja. Je zet op iemand in. Dat vind ik een slim principe. Wat jammer is, is dat ze natuurlijk dat het niet live is of semi-live. En dat de kijker ook bijvoorbeeld zijn ster zou kunnen helpen. Zou nog veel leuker zijn met spelletjes of met dingen. Maar goed, een live programma zoals dit is heel erg lastig. Het is semi-live, maar voor de rest is het eigenlijk wat ik hoor een beetje ouderwets reality-achtig programma met spelletjes.
Dus casting ook weer belangrijk.
De casting is heel belangrijk. Het zijn heel veel kandidaten. Dat vind ik altijd een beetje lastig. Heel moeilijk
om een band op te bouwen.
Ja,
ik heb maar één bezwaar en dat zijn influencers. Daar ben ik zo ook klaar mee.
Ja, maar W9 W9 in Frankrijk is voor de jonge kijker. Mm-hmm. MC's is ook al relatief jonge kijker.
Ja, ik ben
Big Brother is ooit begonnen bij MC's. Daar kan ik nog wel eens een keer een heel, heel spannend verhaal over vertellen. W9 is echt voor de jongens soort RTL 5 voor de jonge kijker. Dus daar hebben ze zich op gericht. Dus ik snap die influencers. Maar ja, voor de rest, het is een duur programma. Hè? Als je 50 kandidaten hebt, moet je heel veel camera's hebben. Heel veel kamers. Waar ze allemaal zullen wel met z'n twee of z'n vier in een kamer zitten. Maar dan heb je nog steeds 10, 15 kamers nodig. Ik weet niet of Nederland hier geld voor heeft. Dat is het grote probleem. Wel als je heel veel van het budget krijgt doordat heel veel mensen gaan inbellen. Maar we hebben Tina vorige week ook horen zeggen, de jonge kijker onder de 39 kijkt bijna niet meer lineair. Dus ga je genoeg kijkers krijgen? Dat is de vraag. Dus ik vraag me heel erg af welke zender dit zou kunnen doen. SBS eigenlijk alleen maar RTL zou dit waarschijnlijk kunnen doen. RTL 4. Talpa zie ik dit niet zo heel snel doen, eerlijk gezegd. En de NPO gaat dit ook niet doen. Als het een succes wordt in Amerika, zou het me niet verbazen als RTL misschien dit gaat doen in een wat kleinere setting. Misschien met wat minder kandidaten. Misschien ook niet dagelijks, omdat ze dat slot niet hebben. Maar twee keer per week bijvoorbeeld. En dat je begint met 16 of 18 mensen. En dan in 6 tot 8 weken steeds minder kandidaten. Dan zou ik hem nog wel misschien zien zitten.
Dus een halfje.
Een halfje.
Zou niet een hattrick qua verliezen. Het zou misschien hier kunnen werken.
Maar ze moeten veel veranderen, denk ik. Want zo grootschalig als ze het in Frankrijk doen. Nou. Verwacht ik niet dat het naar Nederland gaat.
Dus hoe zwaaien we Lisette uit?
Die laatste zin was niet nodig. Ik hou het bij. Voor de helft was je blij.
Eens. Ik toch? Zie hem in een aangepaste versie. Zie ik hem in Nederland komen. Nou, there we go.
Dankjewel.
Lekker.
Dankjewel.
Nou, dan gaan we er feliciteren en bedanken. Lisette van Diepen. Goed
tot
dat je er was.
Tot snel.
Ja, en dan kan het maar één ding betekenen. Jij komt nog met een tip.
De tip. Nou ja, heeft Jasper ook een leuke tip. Ja. Ik heb een tip voor de kijkers met kinderen.
Ja.
Die zijn bijna met vakantie. Dus volgens mij gaan mensen thuis misschien weer eens samen voor de buis zitten. Zeker omdat The Voice voorlopig niet meer terugkomt. En Verraders ook gestopt is op dit moment, toch? Eventjes. Dus er zijn niet zo heel veel programma's waar je met elkaar gaat zitten. Er is een hele leuke film op Amazon Prime. Eigenlijk twee. En die heet Shazam. En Shazam is een superheld. En dat is een film waar ze jaren mee bezig zijn geweest om te ontwikkelen. Ze kwamen er nooit uit. Totdat Guardians of the Galaxy een groot succes werd. En Guardians of the Galaxy is natuurlijk ook, zit heel veel humor in. Ja. En is ook echt wel voor de hele familie. En dat is Shazam ook. Shazam is eigenlijk, gaat over een puber die superheld kan worden als hij Shazam roept. Daar zijn nu twee films van en die zijn echt wel heel grappig en leuk. En gewoon voor de hele familie. Dus mijn tip, als je met de kids wil gaan kijken, ga naar Shazam 1 uit 2019. En de tweede staat er net op bij Amazon Prime. Die is iets minder goed dan de eerste, maar is nog steeds heel onderhoudend. Amazon Prime.
Mooi. Dat je ook aan de mensen met kinderen
denkt. Ik denk daaraan. Ik denk Jelle. Ik denk
de moeder Teresa van deze aflevering. Heb jij nog iets wat je aan het kijken bent? Of wat,
waar je blij van wordt?
Waar je blij van wordt?
Ik ben
niet te verraden, dus nu gaan we
naar
pluggen.
Zeker niet. Nee hoor.
Je hebt zoveel geplucht al.
Het is nog meer mensen aan het komen. De verraders
de nooit gehoord. Nee hoor. Moeten we waken voor een overkill, wat mij betreft. Nou, ik ben op het moment niet heel veel aan het kijken, maar ben wel net weer even begonnen aan het nieuwe seizoen van Mokro Mafia op Videoland.
Ja.
Ik vond het vorig seizoen tegenvallen.
Waarom?
Nou, omdat ze een verhaallijn hebben opgezet daar met kinderen. Wat wel erg afleidde van de hoofdpersonages wat mij betreft. Ik vond dat niet zo sterk.
Ja.
Maar dit seizoen is wel echt heel goed wat mij betreft. Dus ik zou het zeker kijken.
Mokro Mafia, Videoland. Ja, altijd goed. Ja.
Jasper Ogendoorn, creatief directeur van IDTV. Goed dat je er was. En,
ja, leuk om hier te zijn.
Misschien moet je weer gaan uitnodigen als dat nieuwe succesverhaal op RTL eraan komt. Of Netflix. Of als jij verkocht wordt zonder aandelen. Komen we je troosten.
Leuk.
Dank dat je er was.
Dank je wel.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.